Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden. Fijn om vanmorgen weer in uw midden te zijn. En als je dan daar zo zit en je leest de woorden die hier afgebeeld werden op het scherm, dan mag dat voor u en mij een geweldige bemoediging zijn, hè? Wat een geweldig voorrecht dat wij inderdaad door genade mogen weten dat wij een getrouw God en Vader hebben. En dat Hij nooit verandert. Er is bij Hem geen verandering of zweem van ommekeer. Dat staat ergens in de Bijbel. En wij mogen inderdaad weten dat God een plan heeft. Jesaja zegt, ik die van de beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is, die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Nou, dat mag u en mij rust geven. Dat mag ons een stuk zekerheid geven. Hij staat aan het begin en hij zal het ook allemaal voleindigen. En die God, die mogen wij door genade kennen. Die God is ook vanmorgen hier in ons midden, door zijn woord en door zijn geest. En we mogen elkaar ook bemoedigen vanuit dat woord. Dus we gaan eerst maar beginnen om iets te lezen vanuit de Bijbel. En ik wil dat met u doen uit de Colossensenbrief. Colossensen 3. Vanaf het 16e vers. Wij lezen daar van vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst. En met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God de Vader, dankende door Hem. Eerst even tot zover. Misschien dat we nog verder gaan, maar dat ligt een beetje aan de tijd. Ik werd toen ik gistermorgen ging nadenken over waar ik het over zou gaan hebben vanmorgen, bepaald bij dat 16e vers, onder andere, waar staat, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En was het inderdaad een voorrecht om ook vanmorgen hier samen te komen rondom dat woord. Aan de andere kant is dat nooit een vrijblijvende zaak. Het is fijn om je onder het woord te stellen. Ik hoop ook dat u dat zo beleeft en ervaart. Maar nogmaals, het is nooit een vrijblijvende zaak. Want het komen naar een samenkomst, een Bijbelstudie, het je stellen onder het woord van God, dat brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Want als je je stelt onder het woord van de Heere, dan mag er ook verwacht worden dat je daar wat mee doet. Dat je ook gaat wandelen in overeenstemming met dat woord. Dat woord, dat is, als het goed is, belangrijk in het leven van een gelovige. Belangrijk, waarom? Wel, omdat het het woord van God is. Het zijn niet zomaar letters die hier geschreven zijn, maar het is het geïnspireerde woord van God. Dat woord is een woord niet van mensen, niet wat mensen bedacht hebben. Maar ze hebben alleen opgetekend dat wat God hen ingegeven heeft. Het is door God ingeblazen. En dat woord, dat mag ons tot blijdschap zijn. Nou, weet ik niet of het Jesaja of Jeremia was, dat ben ik even kwijt. Maar die zegt op een gegeven moment, uw woord is mij tot blijdschap des harten. Nou, dat ervaar ik ook dikwijls. Als je je Bijbel leest, je gaat lijnen zien, je gaat verbanden zien, dan geeft dat vreugde. Dan geeft dat blijdschap. En in dat woord heeft God zichzelf bekendgemaakt, geopenbaard. Door dat woord zijn alle dingen tot stand gekomen. Het is ook dat woord waardoor wij tot wedergeboorte, tot geloof, tot bekering zijn gekomen. En Paulus die zegt hier, dat woord van Christus, dat wonen rijkelijk in u. Dat woord van Christus, dat komt tot ons. Dat woord van de gekruisigde en de opgestane heiland. En daarvan zegt dan inderdaad, nogmaals Jesaja, Jeremia, telkens wanneer uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Ja. En het was tot blijdschap, tot vreugde van zijn hart. David zegt in Psalm 119, ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Nou, dat mag de Bijbel voor ons zijn. Een rijke buit. Een schatkamer. En wij mogen schat graven in dat woord. En dan staat er dat wonen rijkelijk, overvloedig in ons. En als dat zo is, dan heeft dat woord ook een uitwerking in ons leven. Want door dat woord kom je tot geestelijk inzicht. Leer je ook om het woord recht te snijden. Dat woord, dat maakt dat je wijs wordt. Als je bezig bent met het woord, dan ontvang je geestelijk inzicht. Daar mag je ook om bidden. In de Efezebrief bidt Paulus dat ook. Dat wij mogen ontvangen een geest van openbaring van wijsheid. En als je je voedt met dat woord, ja, dan gaat dat ook zo werken in je leven. En staat er dan in dat tweede gedeelte van vers 16, dat wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst. Je wordt dus wijzer, de wijsheid van God gaat je hart vervullen. De Efezebrief spreekt er nog over dat Christus door het geloof in ons hart woning wil maken. Hier staat het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En je ziet heel veel overeenkomsten in de Efezebrief en in de Colossensebrief. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En in Efeze zegt Paulus, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Hij is het vlees geworden woord. En dat mag voedsel zijn voor u, voor mijn geestelijk leven. Ja, eigenlijk ja, kunnen we daar niet zonder. Dat heb je nodig voor de instandhouding van je geestelijk leven. En vanuit dat woord, als dat in ons woont, zegt de apostel Paulus hier, mogen wij ook elkaar leren en terecht wijzen. En als je elkaar leert, als je elkaar terechtwijst, als je onderwijs geeft, dan moet je dat niet doen vanuit je eigen inzicht. Nee, dan mag je dat doen vanuit het woord van God. Dat moet altijd het uitgangspunt zijn. De basis. En vanuit dat woord, dat mag je elkaar aanraken, aanreiken, waardoor je elkaar mag opbouwen in het geloof. Maar ook staat hier, elkaar vermanen. Dat wordt al gebeden ook door een broeder in het gebed. Hè. Woorden van dezelfde strekking. Door dat woord mag je elkaar vermanen of terechtwijzen. Weet je, als je wat bij een ander constateert en je meent daar iets van te moeten zeggen, dan kan dat, maar dan moet dat wel gegrond zijn op de Bijbel. Vanuit de liefde, vanuit het woord van God mag je elkaar op dingen aanspreken. Mag je elkaar leren, mag je elkaar onderwijzen, mag je elkaar wijzen op de dingen van het woord van de Heere God. Verder zegt Paulus dat je dat ook doet met psalmen, met lofzangen en met geestelijke liederen, zingende Gode dank brengt in uw hart. Nou, psalmen hebben we er 150 van. De Bijbel zegt over lofzangen, die vind je ook in het boek Openbaring onder andere. En geestelijke liederen. En daarin behoort ook de Heere centraal te staan. Als wij liederen, nu mogen we niet zingen. Althans, we doen het niet. Maar als je liederen zingt, dan heeft dat ook tot doel dat daarin Christus centraal staat. Geestelijke liederen, daarin staat de Heere centraal. Niet in de eerste plaats ons gevoel. Natuurlijk, je kunt dat niet uitsluiten. En ik denk dat we het allemaal weer als een verademing zouden vinden als we eindelijk eens weer mogen zingen. Vanmiddag moet ik ergens spreken, mag ik ergens spreken, daar wordt wel gezongen. Nou, dat verschilt een beetje per gemeente. Nou ja, ik moet je zeggen, ik vind het wel weer heerlijk dat ik daar naartoe kan vanmiddag. En dat voor die dienst, dat is een heel groot gebouw, dus dat is meer afstand dan hier, denk ik. Maar dat je weer liederen kunt zingen met elkaar. Hè? Ja, dat geeft een goed gevoel. Hè? Dus met gevoel is niks mis. Maar het belangrijkste is dat als je psalmen, lofzangen, als je geestelijke liederen zingt, dat het mag zijn tot eer en tot glorie van de Heere God. En op die manier mag je ook door middel van die liederen je dankbaarheid uiten en uitspreken naar de Heere. Dan zegt de apostel Paulus nog in vers 17, en al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heeren Jezus, God de Vader, dankende door hem. Al wat gij doet, zegt hij. Weet je, Paulus was zijn hele leven een man van alles of niets, hè? Toen hij de christenen vervolgde, ging hij voor de volle 100% ging hij ervoor. Maar ook later, als hij bewust tot bekering is gekomen, ontmoeting met de Heer heeft gehad, dan geeft hij zich helemaal voor de dienst, voor het werk van de Heer. En hij roept ook u en mij vanmorgen op dat alles wat wij doen, met woord of werk, doet het alles in de naam des Heeren Jezus, God de Vader, dankende door hem. Nou ja, al wat gij doet, dat is dus eigenlijk heel onze levensopenbaring. Dat wat wij spreken, dat wat wij zeggen, we mogen het allemaal doen in de naam van de Heere. De Heer Jezus, God de Vader, dankende door hem. Dat is belangrijk. En als je dat woord van God rijkelijk in je laat wonen, dan gaat dat ook iets uitwerken in je leven. Dan gaat je leven veranderen, waardoor datgene wat je gaat doen zowel je spreken als ook je handelen, dat staat dan ook in het teken van het woord van God. Hè? Dan doe je dat in de geest van de schrift. De geest van het woord. En als dat zo is, dan mag dat ook tot uitwerking hebben, ja, dat mensen om ons heen in deze wereld gaan leren zien, niet dat wij beter zijn, maar anders. Omdat we de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Dan gedragen wij ons anders als mensen van deze wereld. Nogmaals, niet dat wij beter zijn, maar dan doen wij dat omdat wij een andere gezindheid hebben. Omdat we ons gedreven mogen weten door de liefde van de Heere. En omdat dat woord van God dat ook bewerkt in ons leven. Ons denken gaat veranderen. Paulus die spreekt daar ook over. Ik dacht dat het de Romeinenbrief was. Even zien of ik het zo gauw kan vinden. Ja, Romeinen 12, vrij bekend natuurlijk. Hè? Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer. Hè? Dat is wat de Heer van ons vraagt. Nou ja, we hebben net Goede Vrijdag, we hebben net Pasen gehad. Nou ja, als je dan erover nadenkt wat de Heer voor ons allemaal gedaan heeft. En ook daarvoor zullen we de eeuwigheid nodig hebben om dat werkelijk te gaan beseffen. Maar als je nou erover nadenkt wat Hij voor ons heeft gedaan, hoe barmhartig, hoe genadig God is geweest voor u en voor mij. Nou zegt Paulus dan, en dat is een gebed eigenlijk, hè? Dan zegt de Statenvertaler ook, hè? Ik bid u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, een heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En dat gaat gestalte krijgen in ons leven, meer en meer, naarmate dat woord van God rijkelijk in ons woont. Hij zegt hier nog in vers 2 van Romeinen 12, er wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Ja. Nou inderdaad, als je het woord van God tot je neemt, dan ga je anders denken. Dan wordt je denken vernieuwd. Dan leer je denken zoals God denkt en ook aangeeft in zijn woord. Er staat, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en volkomene. Dat ga je zien, dat ga je ontdekken als het woord van Christus rijkelijk in ons woont, leert de Bijbel. En dan ga je ook doen wat God van je vraagt en dan doe je dat ook allemaal in de naam van de Heer Jezus. Ja. Dan mag hij daarin een voorbeeld zijn voor ons. Ik denk nog aan een andere tekst, schiet me te binnen in Romeinen 15. In Romeinen 15, daar staat, want dan kun je zien hoe hij het heeft gedaan. Er staat in Romeinen 15, wij die sterk zijn moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. En dan staat, ieder onzer trachtte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing, want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven staat, de smaadwoorden van hen die u smaden kwamen op mij neder. Christus heeft zichzelf niet behaagd. Anders gezegd, hij heeft dus niet zijn eigen eer gezocht. Nee, hij zocht de eer van God. Hij kwam voor de mens. Hij kwam voor u en hij kwam voor mij. Hij kwam om zichzelf te geven, om zichzelf te offeren in het lijden, het sterven op het kruis van Golgotha. Dat is het voorbeeld wat hij heeft gegeven. Dat wil zeggen dat ook wij als kinderen van God dus niet onszelf moeten zoeken, niet ons eigen belang op het oog moeten hebben, maar onze naaste. Anders gezegd, u en mijn leven dient dus te zijn tot stichting, tot opbouw van onze broeder, van onze zuster. Ja, tot opbouw van de gemeente als lichaam van Christus. Ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. In vers 7 staat nog, voor Romeinen 15, daarom aanvaard elkander zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Nou, dat is soms best wel lastig. Want ook vanmorgen hebben wij elkaar niet uitgezocht. Hè? Nee, anders had u mij misschien niet uitgenodigd. Hè? Dat zou maar kunnen. Hè? Ja. We hebben elkaar niet uitgezocht. Ja, wij zijn aan elkaar gegeven als gemeente. We maken deel uit hier van deze plaatselijke gemeente. En de Heere die vraagt van u en van mij, ja, dat wij elkander aanvaarden zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Ja. Nou, ik denk, en ik spreek maar namens mezelf, maar ik denk dat het voor u ook zo is, dat het soms best wel eens lastig is, ook binnen de gemeente, om bepaalde mensen te aanvaarden. Hè? Ik bedoel maar, niet iedereen is zo sympathiek en leuk en aardig als u. Toch? Hè? Nee, ja, je hebt allemaal je eigen aardigheden. Misschien vindt u mij wel een hele sympathieke kerel, maar als we samen een weekje op vakantie gaan, in een tentje op de hei, dan zeg je van, nou ja, dat valt me toch tegen van die Vochtelo. Die heeft toch wat rare trekjes, zo nu en dan. Had ik niet achter hem gezocht. Hè? Ja. Ja, zo werkt dat. Want ja, ook ik heb nog altijd met mijn vlees te maken. Met mijn oude mens. Nou ja, dat herkennen we ook wel van elkaar. Hè. Maar het mooie is, dat is een leerproces. En daarom is het ook goed dat de Heere God mij daarbij bepaalt. Want uiteindelijk, het woord komt eerst tot mij. Als ik het overdenk, voordat ik het aan u kan doorgeven. Dus ik spreek ook tot mezelf. Hè. Maar het mooie is, dat als dat woord zo tot je komt, en als dat rijkelijk in je gaat wonen, dat woord inderdaad je denken gaat hervormen. Dat je vernieuwd wordt in je denken. Er komt andere informatie tot je, namelijk informatie van God zelf. Het is immers Gods woord. En dat woord dat maakt dat je wijsheid ontvangt. Geestelijk inzicht ontvangt. Dat woord maakt, ja, dat je leven gaat veranderen, dat ook de vrucht van de geest in je leven openbaar wordt. Ja, dat is een groeiproces. Hè. Dat is een geleidelijk gebeuren. En soms denk je van, nou, dat heb ik aardig onder controle. En dan ga je toch nog eens een keer onderuit. Hè. Ja, dat is altijd weer die oude mens waar je nog mee te maken hebt. Maar was het mooi dat Gods woord, ja, je denken wil hervormen, waardoor ook de vrucht van de geest openbaar wordt. Waardoor je dus ook leert om de ander uitnemender te achten dan jezelf. Ja. Want ja, we vinden onszelf soms best wel belangrijk. En maar God die wil ons leren om oog te hebben voor elkaar. Om inderdaad elkaar ook te aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. En het mooie is ook weer dat als je nou gaat leren zien, dat die broeder, die zuster waar je mee te maken hebt, die op je pad komt, ja, dat die ook door genade een kind van God is geworden. En dat je die mag zien als in Christus. En als je dat voorhoudt, als je dat vasthoudt, dan ga je die ander ook anders leren zien. En dan vallen bepaalde onhebbelijkheden, die vallen ook weg. Omdat je namelijk Christus in elkaar gaat zien. Aanvaard elkander zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Ja. En zegt hij, dat is tot opbouw van de gemeente. Dat bouwt de gemeente op. Dat mag ook een uitwerking hebben. Maar ook een afstraling van de gemeente. De Heer heeft zichzelf niet behaagd. Nee, hij zocht de eer van God. Hij was bereid om zichzelf helemaal weg te zuiveren. Om alles te geven uit liefde voor u en voor mij. Nou, dat mag ik ook leren. Om mezelf weg te zuiveren en de ander uitnemender achten dan mijzelf. Ik moet dus niet mijzelf zoeken, niet mijn eigen eer. Nee, het moet mij te doen zijn om de ander. Tot de heerlijkheid Gods. God wordt daarin verheerlijkt, broeders en zusters. Christus deed dat alles met het oog op de eer van God. Hij heeft het niet als een roof geacht, nee. Hij wilde de weg van de minste gaan. Zichzelf vernederen, ja. Hij is mens geworden. En het voorbeeld van hem is dus, nou, zijn wij bereid, ben ik bereid om mijzelf te vernederen, gehoorzaam te zijn aan het woord, tot het uiterste te gaan, omdat God dat van mij vraagt. Dat is een aspect van het wezen van de Heer Jezus. Dat is het voorbeeld voor u en voor mij. Dus alles wat wij doen met woord of werk, dat mogen wij doen in die gezindheid. In de Petrusbrief, daar staat ook nog het nodige over het voorbeeld wat de Heer ons heeft nagelaten. In, moet ik even zien, 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ik begin even vanaf vers 20. Ja, 1 Petrus 2 vanaf vers 20. Want mag dat roem heten als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet. Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. En dan staat er, want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden. En wat is dat voorbeeld dan? Nou, staat er, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden, die als hij gescholden werd niet terugschold en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die geen zonde gedaan heeft. Nou ja, dat zullen wij niet bereiken, denk ik. Want we leven nog altijd in ons vlees. En zolang wij in ons vlees leven, zullen we ook blijven zondigen. Want ja, de oude mens, die kan alleen maar zondigen. Maar dat is wel het voorbeeld wat hij heeft nagelaten. Ja. Hij is tot voorbeeld gesteld. En een voorbeeld, ja, is belangrijk om voor ogen te houden. Om dat op te volgen. Daar mag je iedere keer weer naar kijken. Die geen zonde gedaan heeft. Nogmaals, dat is voor ons uitgesloten, want wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Dus zondigen hebben wij gedaan, zullen we helaas ook altijd blijven doen. Meer dan ons lief is, denk ik, als het goed is. Maar nogmaals, dat is de aard van de mens. Dus dat zal ook niet veranderen zolang je in je vlees blijft. Maar het is wel een voorbeeld voor ons om dat niet te doen. En in wiens mond geen bedrog is gevonden. Ja. Wat kan er soms niet een gevaar zijn, dat dingen die je zegt, ja, dat je misschien toch niet oprecht is. Of je zegt iets, misschien bedoeld als een geintje, maar het komt verkeerd over. En de ander wordt gekwetst. Wordt erdoor geraakt. Hoe spreken wij? Hoe betrouwbaar zijn de woorden die wij uitspreken? Nou, dat is denk ik goed voor mezelf, voor ons, om daar eens bij stil te staan. Ja. Wat zeggen wij? Hoe spreken we over de ander? Hoe spreken wij over elkaar? Geen bedrog in zijn mond gevonden. Zelfs niet een leugentje om bestwil. Wat wij misschien wel eens doen. En dat was niet een gevaar dat je soms dingen zegt die niet altijd oprecht zijn. Of het komt verkeerd over. Verder staat er, als hij gescholden werd, niet terugschold. Hij gaf het over. Hij legde het in de handen van de Heere God. Hij schold niet terug. Hij dreigde niet. Nou, wij zullen niet zo gauw misschien iemand bedreigen. Maar ik steek de hand in eigen boezem. Soms kunnen je dingen overkomen waardoor je misschien wel geneigd bent om in je gedachten terug te schelden. Of er misschien lelijke dingen te denken. Je spreekt het misschien dan niet uit. Nogmaals, dat is allemaal heel menselijk. Maar goed, niet wenselijk. En daar betrap ik mezelf ook wel eens op. En daarom is het zo mooi dat als je bezig bent met het woord en de Heere God laat je dat zien. Het is een leerschool, ook voor mij. Voor ons allemaal. Maar dat is wel een heel praktisch boek. Dat als je je stelt onder dat woord, en ik zei het in het begin al, dat is nooit vrijblijvend. Dat brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Als je je stelt onder het woord, want God houdt je een spiegel voor, God houdt mij een spiegel voor. En laat soms dingen zien, of hey vriend, daarin ga je toch de fout in. Ik zou het graag anders van je willen zien. Dan ben je een groter getuigenis. Het is een leerschool, het is een proces met vallen en met opstaan. Het is het voorbeeld wat de Heer ons heeft nagelaten. Geen bedrog in zijn mond, als hij gescholden werd, niet terugschold, als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem. Ja. Maar dat mogen ook wij leren. Als mensen misschien negatief over ons spreken, en misschien ons wel eens uitschelden, misschien wel daadwerkelijk door woorden, of dat je misschien weet dat iemand negatief over je denkt, dat je dat mag brengen bij de Heer. Dat je dat mag overgeven aan de Heere God. Zoals ook de Heer Jezus dat gedaan heeft. Hij gaf het over. Hij schold niet terug. Maar hij bracht het bij zijn hemelse vader. Vandaar ook dat de apostel Paulus zegt in de Colossensebrief wat we hebben gelezen. En al wat gij doet met woord of werk, doe het alles in de naam des Heeren Jezus, God de Vader, dankende door hem. Ook dat vind ik zo mooi als ik de brieven van Paulus bestudeer. De Filippenzenbrief, ook de Colossensebrief. Dat heel vaak het woordje dankbaar naar voren komt. Of danken. Of dankzegging. Ja. We hebben Gods genade in ons leven mogen ontvangen. En dan mogen wij dankbaar zijn. Alles wat God gegeven heeft, is tot ons gekomen door de persoon van de Heer Jezus Christus. En hij wil dat in ons uitwerken. Waardoor wij ook dankbare mensen mogen zijn en mogen worden. En dan, ik pak er nog een paar versen bij. Dan staat er in vers 18. Vrouwen, wees uw man onderdanig. Gelijk het betaamt in de Heere. Nou ja, dat zijn van die teksten. Dan hebben we het soms een beetje moeilijk mee. En dat komt denk ik toch een beetje omdat dat vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Net of de vrouw een slaaf zou zijn van de man. En de man de baas moet spelen over de vrouw. Dat is jammer genoeg een beetje vertaald in onze Bijbel. Waarvan ik denk dat het iets anders vertaald had moeten worden. Want ik denk dat het beter was geweest als er had gestaan: vrouwen, u moet ondergeordend zijn aan uw eigen man. Kijk, dat klinkt heel anders, hè? Hier staat: vrouwen, wees uw man onderdanig. Maar ik geloof vanuit de grondtekst gezien dat het beter was geweest, en misschien moet het zelfs wel zo zijn, maar ik ben niet helemaal doorkneed daarin. Maar dat moet zijn: vrouwen, u moet ondergeordend zijn aan uw eigen man. Het gaat namelijk hier, zoals ik in Efeze 5, over de verhouding van man en vrouw in het huwelijk. En dat huwelijk, dat is een beeld in de Bijbel van Christus en de gemeente. Ja, dat blijkt ook uit Efeze 5. Dat mag u voor uzelf nog eens nalezen vanmiddag als u dat wilt. Maar dan blijkt dat het een beeld is van Christus en de gemeente. Wel, Christus is het hoofd van de gemeente. En wij zijn het lichaam van Christus. Dat is de ordening zoals God het heeft bedoeld. Christus het hoofd en wij het lichaam. En zo is het ook in het huwelijk. De vrouw is niet een slaaf voor de man. Nee, er is een bepaalde ordening. De man is het hoofd. En laten we niet vergeten wat er in vers 19 staat. Mannen, hebt uw vrouw lief. En wees niet ruw tegen haar. En weet u, als die verhouding goed is, dan is er niet een sprake van hiërarchie of ondergeschiktheid of zo. Nee, dan is dat gewoon in harmonie met elkaar. Ja. Dan weet ieder ook zijn of haar plaats daarin. En het is mijn verantwoordelijkheid als man om te zorgen dat mijn vrouw het aangenaam heeft. Als mijn vrouw niet lekker in haar vel zit, dan moet ik alles in het werk stellen om te zorgen dat ze wel weer lekker in haar vel komt te zitten. Ik heb haar lief te hebben. Ik weet mij ook verantwoordelijk voor haar. Ja. En vandaar ook, als Paulus dat hier zegt, vrouwen, en dan staat nogmaals in de NBG, wees uw man onderdanig. En ik ben van mening dat daar moet staan, ondergeordend. God heeft een bepaalde orde gegeven. Een orde gesteld. En als je rekening houdt als christen, zowel man als vrouw, met die ordening van God, dan krijgt dat in feite heel veel vrijheid om te leven. Ook zeker binnen het huwelijk. Dan is daar harmonie. Dan is het niet zo dat ik thuis de dienst uitmaak van hoe mijn vrouw zich heeft gedragen. Nee, je leeft in gemeenschap met je hemelse Vader. En dan ben je zuinig op je vrouw. De Bijbel zegt ook, het is broos vaatwerk. Dan moet je voorzichtig, daar moet je liefdevol mee omgaan. Dat is teer, dat is kostbaar. Dat moet je koesteren. Daar moet je zorg voor hebben. Ja. Zodat zij zich in die zin ook aangenaam voelt op de plaats waar ze gesteld is. Hè, naast haar man. Tot hulpen. Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Ja. Het zijn hele praktische, maar ook hele belangrijke dingen die we zo vanmorgen lezen, die de Heere spreekt tot mij, tot u, tot ons. Ook als er staat, kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dat is welbehagelijk in de Heere. Dat is belangrijk. He, om als kind gehoorzaam te zijn aan je ouders. En gelukkig staat er direct weer achter, vaders, prikkelt uw kinderen niet opdat zij niet moedeloos worden. Weet u, ik ben nog een beetje opgevoed, en misschien, ik weet niet of het bij jullie is, maar in de tijd van wat mijn ouders zeiden, dat moest ik gewoon doen. En ik weet nog dat als ik als kwajongen vroeg waarom, dan werd het nou, omdat ik het zeg. En bij mij thuis gebeurde dat nogal op die manier. Ik zeg niet dat ik, we hebben 3 kinderen, door genade mogen ontvangen, dat ik het allemaal veel beter heb gedaan. Maar wij hebben wel getracht om, als wij bepaalde dingen zeiden naar onze kinderen toe, om er ook een reden aan toe te voegen. Waarom wij meenden van nou, dat is beter als je dat doet. Of als je dat niet doet. En als het alleen maar een kwestie is van, nee, gebeurt niet. Ik zeg het zo, je hebt dat gewoon te doen. Nou, dan gebeurt er precies wat hier staat. Vaders, prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Het is zo belangrijk om in gesprek te zijn als ouder met je kind. Om daar open in te zijn. Niet alleen dingen te verbieden, maar ook aan te geven waarom dingen misschien beter zijn om niet te doen. En als je als ouder een fout maakt, en dat heb ik ook meerdere malen gedaan, daar ben ik me zeker van bewust, dat we ook zouden zeggen, joh, kom eens even bij mij. Ik heb dat toen wel zo gezegd of zo gedaan, maar ik heb er spijt van. Ik heb het toch niet goed gezien. Wil je me daarin vergeven? Ja. En als je zo als ouders met je kinderen omgaat, ja, dan is daar een open relatie. Ik doe het nog altijd, nou zijn onze kinderen getrouwd. Dus ik heb ook er niks meer over te zeggen. Hè. Maar dat ik een paar keer per jaar, ja, nu is het allemaal anders, het kan niet meer. Maar dan, toen ik de jongens al kleiner waren, dan nam ik ze een avondje mee uit. Nou, toen ze wat kleiner waren, ging een pizzaatje eten, dan misschien naar de McDonald's of zo. Hè. Als vader met mijn beide zonen. Nou, dan kom je tot heel andere gesprekken vaak. Gewoon onder het genot van een hapje, een drankje. Gewoon eens dingen met elkaar delen. Ja, soms wat aankaarten zo tijdens zo'n etentje. Waardoor je een hele mooie relatie mag krijgen met je kinderen. We zijn nu getrouwd en, nou ja, sinds de corona lukt het niet meer. Maar deed dat ook altijd een paar keer per jaar. Mijn schoonzoon er ook bij nu. Gewoon met z'n drieën, vier mannen onder elkaar. Gewoon om het genot van een glaasje wijn. Lekker etentje. Gewoon eens van gedachten wisselen met elkaar. En dat maakt dat je ook veel meer begrip krijgt voor elkaar. Dus de Bijbel is wat dat betreft een heel praktisch boek. Voor u en voor mij. Hoe we om moeten gaan met onze vrouwen. En hoe de man met de vrouw moet omgaan. En de vrouw met de man. Kinderen, hun ouders gehoorzaam zijn. En dat je als vaders oppast. En dat je je kinderen niet prikkelt. Omdat ze niet moedeloos gaan worden. Nou, dan staat er nog slaven. Gehoorzaamt uw heren. Dat is zo'n woord wat naar mijn idee anders had moeten staan, namelijk dienstknecht. Want ja, slaven, dat klinkt toch heel erg negatief. Net als ook het onderdanig zijn heel negatief over kan komen. Maar het gaat om een dienstknecht, ja, die gehoorzaam is aan zijn heer. Nou ja, zo werkt het natuurlijk ook. Als je bij een werkgever in dienst bent, dan is die boven je gesteld. En dan mag er ook verwacht worden dat je doet wat hij je opdraagt. Ja. En ook daarin mag je dat doen om de Heere te behagen. Wat gij ook doet, staat hier in vers 23 nog. Hè, verricht uw werk van harte als voor de Heere en niet voor mensen. En weet u, ik denk dat als we die gedachten zo mee mogen nemen in de komende week. We hebben allemaal zo'n plekje van God ontvangen waar wij geplaatst zijn. Nou, als moeder in het gezin misschien. Als vader op een andere plek. En u bent zelf waar u geplaatst bent. Dat je dat mag doen in die afhankelijkheid. In die gezindheid waar de Bijbel over spreekt. En dat je je werk mag doen van harte als voor de Heere. En niet voor mensen. Met andere woorden, je zou, ik heb dat wel eens vaker gezegd hier, de dag mogen beginnen met de bede, wat dat lied zegt. Hè, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En ik denk dat dat heel mooi is om met die bede en met die gezindheid de nieuwe week in te gaan. Ja, en elke dag met de Heere te mogen beginnen. Wat je ook doet, verricht je werk van harte als voor de Heere en niet voor mensen. Want gij weet toch dat gij van de Heere de vergelding, de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als Heer. Ja. Wij mogen hem dienen als de Heer van ons leven. En er wacht u en mij een erfenis in de hemel. Ja. En alles wat wij nu doen, mag zijn tot eer van God. Ik heb het hier wel eens vaker genoemd. Wijlen broeder Jacob Klein-Hamerveld, een beetje mijn geestelijke vader. Heel lang geleden dus inmiddels. Zei ooit een keer in een toespraak. Vandaag mogen wij BTW betalen. Nou, dat is soms meer dan dat mij lief is. Hè? Maar goed, dat hoort er nou eenmaal bij. Zolang we in Nederland leven en wonen en werken. Hij zegt, maar er komt een dag, zegt hij, dan zullen wij BTW ontvangen. Nou, vandaag is het belasting, toegevoegde waarde. Hij zegt, maar straks dan ontvang je BTW en dan is het behoud toegevoegde waarde. Dat vond ik wel leuk. Is wat is bijgebleven? Behoud toegevoegde waarde. Wij zijn door genade behouden geworden en daar wordt iets aan toegevoegd. Namelijk die erfenis waar die Bijbel over spreekt. Dus alles wat wij hier doen uit liefde voor hem, dat houdt zijn waarde. En dat zal blijven bestaan. En zo mogen wij de komende week ingaan, ja, met deze praktische handvaten die zo vanmorgen vanuit het woord tot mij, tot u, tot ons zijn gekomen. En mogen wij alles wat we doen, doen in de naam van Hem. Tot eer en tot glorie van Hem. Geprezen zij die Heiland. Amen. Samen de Heere danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier vanmorgen ons mochten afzonderen. Stil mochten worden voor u. En wat is het heerlijk om te midden van deze roerige wereld en roerige tijden hier te kunnen en te mogen zijn. Stil te worden voor u. Te mogen weten dat u zelf in ons midden bent door uw woord en door uw geest. En dat wij mogen luisteren naar de stem van uw woord. En dank u wel, Heere God, dat uw woord ook altijd heel praktisch kan en wil en mag zijn. Zo ook die versen die we vanmorgen hebben overdacht. Dank u wel, Heere God, dat u een goed werk in ons bent begonnen. Dank u wel dat ons hart zich door genade geopend heeft voor uw woord. Opdat het woord rijkelijk in ons mag wonen. Geef ons de discipline om ons dagelijks te stellen onder dat woord. Om tijd te nemen voor u, om gemeenschap met u te hebben. Om te zitten aan uw voeten. Om geleerd, om onderwezen te worden door u. Heere, dank u wel dat het woord levend is. Dat het krachtig is en dat dat ons denken mag vernieuwen. Dat we daardoor hervormd mogen worden in ons denken. Dank u wel dat wij u mogen grootmaken door middel van psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Dat we daarin u de dank en de eer en de aanbidding mogen brengen. Dank u wel dat we alles mogen doen met de gezindheid die u ook heeft gehad. Want daarin bent u voor ons tot voorbeeld geweest. We mogen de ander uitnemender achten dan onszelf. We mogen Christus in elkaar gaan zien en ontdekken. Dank u wel, Heere God, ook voor de, ja, voor het mooie wat u gelegd heeft in de relatie tussen man en vrouw, ouders en kinderen. Dank u wel dat u daar een hele mooie, ja, ordening in heeft gegeven. En dank u wel dat we zo tot hulp mogen zijn voor elkaar. En wilt u ons mannen ook steeds maar weer laten zien en leren om onze vrouw lief te hebben. Om fijngevoelig te zijn. Om ook haar geluk op het oog te hebben. Om te zorgen dat ze het aangenaam heeft en aangenaam mag voelen, ook binnen de relatie die er is. Ook als het gaat om onze kinderen, als we die mogen opvoeden en mogen voorleven als ouders. Geef ons fijngevoeligheid. Geef dat we ze niet gaan prikkelen, dat er irritatie ontstaat. Maar dat ze mogen zien dat het gebeurt uit liefde. Omdat we het beste met elkaar voor hebben. Dat er ook altijd opening is voor gesprek. Het wisselen van gedachten. Zodat er ook wederzijds begrip ontstaat. Heer, dank u wel dat we zo onze levens in uw hand mogen leggen. En inderdaad onze bede mag zijn, neem ons leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.